tekst voor hedenavond is het 15e en 16e vers van Psalm 90. Psalm 90, vers 15 en 16. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Verblijd ons naar de dagen waarin gij ons verdrukt hebt, naar de jaren waarin wij rampspoed hebben gezien. Laat voor uw dienstknechten zichtbaar worden wat gij doet, uw luister over hun kinderen. Meent u dat, heren? De Oudejaarsavond is niet een officieel kerkelijke feestdag. En toch is het een goede oude traditie dat we te samenkomen in Gods bedehuis. Wel om een speciale reden. Om ons te bezinnen daarop wat we natuurlijk, ik ken al die redeneringen wel, u ook, dat we dat iedere dag kunnen doen. Maar om ons nader te bezinnen op de plaats, tijd, de situatie waarin wij terecht zijn gekomen. De Oudejaarsavond leent er zich in het bijzonder toe om te luisteren naar die vraag die God aan iedere mens stelt: Adam, mens, waar zijt gij? Waar ben je terechtgekomen? Waar sta je? Waar ben je nu? En als we dat doen, deze Oudejaarsavond, dan gaan we zien dat ons jachtige leven en alles wat we erin nastreven, eigenlijk, hoewel we het gewend zijn anders uit te leggen, meestal dienst doet als één grote camouflage voor dat enige probleem dat ons alle kwelt en waar we ons op welke wijze dan ook van af willen maken. Dat is, mag ik het een probleem noemen? Het woord probleem is eigenlijk nog veel te zwak uitgedrukt. Het lijden van deze wereld, het lijden van mensen, het lijden van je naaste vlakbij je, eigenlijk zo weinig van weet. En je kunt dat constateren. Wat weet een ander van jou, van uw diepste lijden en eenzaamheid? En hoe spreek ik nog maar van de kring om ons heen, waar we zelf ook toe behoren? Denk dan eens aan een gemeenschap, een grotere gemeenschap waar je toe behoort, een volk, en dan de volkeren der wereld. Je meent er iets van te weten en je meent er belangstelling voor te hebben, maar het is zo talrijk, de berichten en de geruchten, dat ze uiteindelijk steeds maar dienst gaan doen om je juist vanwege de veelheid minder te verdiepen in het werkelijke lijden. Het lijden is zo'n afschuwelijk raadsel dat eigenlijk, wie weet daar weg mee. We bedenken ons systemen om te handelen en om te beschouwen, waarmee wij ons van afmaken. Je hebt mensen die zeggen: het is zoveel, je kunt er niets aan doen. Het is toch alles water dragen naar de zee. Je hebt mensen die zeggen: je moet je tot het uiterste inzetten om je ertegen te verzetten en om te helpen, waar je ook kunt. En het laatste is zeker veel sympathieker, maar ook daarin kan een bedekking zijn van het onnoemelijke lijden dat er is en dat er toch eigenlijk op welke wijze dan ook van ons af willen houden. Er zijn zoveel beschouwingen in de wereldgeschiedenis gegeven. Er zijn mensen die hebben gezegd, en het keert altijd weer terug, dat het lijden niets anders is dan een schepping van de mens. Dat het is door de menselijke daden. En weer anderen zeggen dat alle lijden berust op de illusie die we onszelf van de dingen maken. En als wij ons van de illusie ontdoen, dan zouden we verlost zijn. Gemeente, het is zeer interessant om met al die dingen bezig te zijn. Maar wij zijn hier niet gekomen om zowat beschouwingen ten beste te geven. Maar wij zijn hier gekomen, verzameld, rondom het woord. En het is ook een goede oude traditie om de 90ste psalm te lezen. Want de 90ste psalm houdt zich met die problemen die wij zo even aanstipten en waar we eigenlijk allemaal wanhopig onder zijn. De 90ste psalm spreekt deze problemen op een ongekend heldere en duidelijke wijze uit, zonder twijfel, zonder weifeling, volkomen openlijk. En bij dit uitspreken wordt ons doorzicht geschonken. Wat is dat voor een psalm, die 90ste psalm? Er staat boven een gebed van Mozes, de man Gods. Nu kan men natuurlijk dadelijk zeggen dat dat latere toevoegingen zijn enzovoort. En dat kan historisch heel goed juist zijn. Maar het is gedaan door een gemeente. En dan wil ik niet zeggen dat alle gemeentetheologie, dat ik die voor mijn rekening zou willen nemen. Maar er kan iets in zijn van een hogere intuïtie, van een verlichting van de geest. Je kunt vanuit een platvloers intellectualisme zo gemakkelijk je van deze dingen afmaken, dat de gemeente van Israël hier heeft gesproken van een gebed van Mozes, de man Gods. Dat mogen we maar niet zo naast ons neerleggen. En als we dan historische bezwaren hebben en zeggen, het gaat hier om een typische ballingschapspsalm, daar komt zo duidelijk in uit het lijden van Israël in de ballingschap, dan wil ik dat ook niet ontkennen. Maar het volk van Israël heeft geweten dat de grote profeet Mozes voor zijn volk is ingetreden, voor zijn volk gebeden heeft, ook voor de toekomende eeuwen. En zou hij die dit heeft gedaan, die zo groot was, omdat hij de zachtmoedigste van alle mensen was, zou hij, als hij bad voor zijn volk, niet geschouwd hebben de toekomst van dat volk. En niet alleen de toekomst van het volk, maar ook van de volkeren wier heil bepaald wordt door het volk van Mozes en zijn koning, de Messias. Ach, men moet wel benauwd en benepen denken om deze verbanden niet te zien. En wat spreekt die psalm dan uit? Dadelijk wordt daar de boosheid en het lijden van de mensheid, van het schepsel gesproken. En wel op een zeer bijzondere wijze, een wijze waar wij vanuit onze moderne mentaliteit een ontzaglijke moeite mee hebben. Wij kunnen het lijden als het grootste probleem zien. En wij kunnen zeggen, het lijden is niet te verklaren. We kunnen zeggen, we moeten erop gericht zijn, hoe dan ook, om van het lijden verlost te worden. Maar de vraag wordt steeds benauwender voor ons. Wat heeft God er nu eigenlijk mee te maken? Dat is de benauwende vraag. En dat is het wat ons moderne mensen steeds weer aanpakt. De roep van de man op de straat, die kunnen we wel met mooie redeneringen tegenspreken. Maar die roep van de man op de straat, van hoe kan God het toelaten? Dat is een roep die doordringt, ook in ons hart, die daarin resoneert, zijn echo vindt. Het verband van God en het lijden. O, als je de God maar buiten kon houden, dan heb je het er haast nog wel voor over, door sommige moderne mensen, om te zeggen dat God te zwak is. Misschien wel vol liefde, maar te zwak om er veel of iets aan te kunnen doen. En het is zo dat het veel gemakkelijker is om het te herleiden tot de schuld van mensen. Tot de schuld van structuren van de maatschappij. Maar wat is de maatschappij? Een klein deel van het lijden van de kosmos. Je bent er met al die dingen niet uit, maar het is alles veel gemakkelijker om het daartoe te herleiden. Of te zeggen, het is een lot. Het is een fatum, een lot waarin je gevangen zit en je weet niet hoe je eruit kan komen. En de twijfels zijn er steeds weer. Is godsdienst niets anders dan een roes waardoor de mens het nameloze en zinloze lijden uithoudt? En wat zegt nu de psalm? Psalm spreekt ons van een God die toornt. Een God de eerste plaats, ik zeg het niet in de goede volgorde, want zo spreekt de psalm niet. Ziet hoe moeilijk het is om de volgorde van de schrift aan te houden. Het valt je dadelijk op dat er in deze psalm zo ontzaglijk veel gesproken werd over iets wat ons helemaal niet ligt. De toorn God als tier dan ook nog moet zijn, wat dan nog? Daar begint de psalm ook niet mee. Hoewel de psalm duidelijk en op vele plaatsen van die toorn spreekt, begint met: gij zijt ons geweest, Heer, staat er dan. Niet de godsnaam Heere, wat met Heere vertaald wordt, het staat Heer Meester. Onze Meester, mijn Meester. Gij zijt ons geweest, een toevluchtsoord, een haag kun je vertalen, van geslacht tot geslacht. Daar begint het mee. Dat is de uitspraak van Mozes, de man Gods, de profeet van het volk. Dat en dat raadsel, dat staat voor ons, het volk dat wellicht door de eeuwen heen het meest geleden heeft. van alle andere volken, van alle volken. Hoe vreselijk is er geleden. Maar dat volk heeft altijd geleden en aldoor geleden. En toch begint het. Gij zijt ons geweest een toevluchtsoord van geslacht tot geslacht. Dat zegt Mozes. Dat zegt de psalm. Die klinkt vanuit de situatie van de ballingschap, van de verdrukking, van het lijden. Dat is blijkbaar een onverwoestbaar uitgangspunt. Ja, een uitgangspunt. Het is niet een gesteldheid van het volk. Het zijn niet omstandigheden. Het zijn niet situaties. Die zijn alle aan te tasten. Maar het is een zijn. En ja, waar berust nou ons zijn op? Vluchtiger kun je niet indenken dan een mens. Daar spreekt de psalm ook van. Een zijn. Onverwoestbaar kan het menselijk zijn alleen maar voortgaan als er die onverwoestbare geloofsband is. Die omgang die in de schrift verborgen omgang wordt genoemd. Het vertrouwen dat blijft. Het vertrouwen dat ook zelfs blijft. Als het waarnemingsvermogen, het verstand, het gevoel bezwijkt, als je het niet meer ziet. Israël heeft dat wonder van het geloof gekend en voor zover wij deel hebben aan het volk Gods als gemeente van Christus. Is dit het oergeheim, broeders en zusters, van ons geloof? Van ons onverwoestbare zijn. Dat is die band die blijft door alles heen. Ook als je bewustzijn vertroebelt. Je gevoelens uiteenspatten. Als je mond atheïstische, vulgaire kreten uit. Rauwe kreten. Vanwege het lijden en vanwege het raadsel. Dan toch. Die onverwoestbare band. Wilt u het voorbeeld hebben? Het hoogtepunt van de hele wereldgeschiedenis. Waarin het sterkst is uitgesproken. Aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ervaring van volstrekte verlatenheid. En toch het gesprek. Niet waarom heeft God mij verlaten. Niet waar is God. Maar waartoe hebt gij mij verlaten? In de verborgenheid blijft het gesprek. Dat is het hoogste. Maar dat ligt hier. Gij zijt ons geweest. Een toevlucht. Van geslacht tot geslacht. Dat gaat aan alles vooraf. En dan als dat er is. Als dat onverwoestbare zijn er is. Dan kun je gaan spreken. Want dan redeneer je niet meer met ressentiment, met bijbedoelingen, met verdediging van jezelf, met camouflage. Alleen als dit geheim er is, als het niet gebaseerd is op ervaring, als het niet gebaseerd is op je visies enzovoorts, maar als het dieper ligt, dan eerst kun je de vragen zien en kun je de raadselen, kun je uitspreken. En dit is het geheim, gemeente, in het geestelijk leven, zeker in het geestelijk leven. Men zegt wel eens dat men geen antwoorden krijgt. Je krijgt altijd antwoorden als je goede vragen stelt. Als je in de geestelijke wereld je eigen beperkte, benepen vragen stelt, krijg je geen antwoord. Als je de goede vragen stelt, dan komt er altijd een antwoord. Soms moet je er in ootmoed jaren en jaren op wachten. Maar het komt, nu dat gebeurt ook hier. En dan wordt ons beschreven eerst daarna, als het uitgangspunt gesproken is, van dat toevluchtsoord dat de Heer is, dan volgt de majesteit Gods. Ook iets wat wij moderne mensen moeilijk beseffen. God. Gods heerlijkheid, Gods grootheid. Gods huiveringwekkendheid. Waar we geen enkele verklaring, geen enkele zin, geen enkel doel in zien. Alleen groot, heerlijk, onuitsprekelijk, huiveringwekkend. Eer de bergen geboren waren, zijt gij God, eerst in dat raadsel van de tijd. Bergen, u weet wat bergen zijn, ach wij van de moderne natuurwetenschappen, we weten dat niet. Een berg, daarop was de aarde gegrondvest bij de schepping. De bergen waren het eerst geschapen en de notie van degene die inzicht in de schepping hebben, wat iets heel anders is dan in de moderne kosmos. Maar daarover spreek ik nu niet. Berg, het oud eer de bergen geboren waren, zijt gij God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, van wereldperiode tot wereldperiode, eindeloos duizenden en duizenden jaren, en we kunnen het niet meer uitspreken, we weten amper wat 1000 jaar is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Die ontzaglijke majesteit, dat huiveringwekkende van wat God is, dat wordt voor alles gesteld. En dan tegelijk wordt er tegenovergesteld de broosheid van de mens. Wat is een mens? De majesteit Gods en de broosheid van de mens worden tegenover elkaar gesteld. Men wil zichzelf zo handhaven dat men die majesteit Gods wil ontkennen. Men kan zich dit niet meer voorstellen. Men leeft er niet meer uit. Men vindt God niet goddelijk. God is zo gehumaniseerd. Zoals een groot wijsgeer het eens heeft uitgedrukt. Eerst heeft men geweten van de majesteit Gods. Boven alle reden en boven alle gevoel uit. Zelfs boven de menselijke maatstaven van goed en kwaad. Ook daar boven verheven, want daarin is God ook niet eens te vatten. Eens was God zo groot, zei die wijsgeer. Toen langzamerhand heeft hem een dichter naar zich toegetrokken, heeft hem zich steeds meer toegeëigend. En heeft een godsbeeld gemaakt dat vaderlijk moest zijn, heel anders dan onze Vader die in de hemelen is, waar het verhevene in het gebed van Jezus toch blijft. Maar een vader waar je wat meer vertrouwd mee was. En tenslotte, omdat dat nog te streng was, want gezag moet weg, moest het een grootvader zijn. Een grootvader is altijd milder dan een vader. En dat was nog te sterk. En men heeft tenslotte overgehouden een God die niet meer is dan een vriendelijke grootmoeder. En tenslotte heeft men gezegd, ja, die kan ook niets meer en die bestaat ook niet meer. En toen is het atheïsme gekomen, wat zuiver de consequentie van deze redenering moest zijn. En men bleef over met wat humaniteit, terwijl men de grootste problemen, het lot, het raadsel in de mens zag van het lijden, opzij gegooid heeft. Hier wordt van de majesteit Gods gesproken, op zo'n ontzaglijke wijze. En er wordt niets gezegd waarom de mens zo is, maar alleen wordt ervaren, kwalitatief, het verschil van God en mens. Een mens is broos, niet omdat hij zomaar gezondigd heeft enzovoort, maar het is zoiets anders. Wie iets verstaat, wie één straal van goddelijkheid in zijn leven heeft gezien, die ziet ineens de ontzaglijke verschrikking van de menselijke broosheid die alder durft te bedekken. Mensen, wat leeft er anders op de bodem van onze ziel dan doodsangst? Ieder camoufleert het. Sprak vandaag nog iemand die een ongeneeslijke kwaal had, die zegt, de vrienden blijven weg. Ik zeg, het is niet onwelwillendheid dat ze wegblijven. Maar ze zijn doodsbang, want ze worden eraan herinnerd aan hun eigen doodsangst. Je hebt ook mensen die zich in goeddoen eroverheen zetten. Dat is altijd veel beter. Maar wie durft het open uit te spreken? Dit verschrikkelijke van die boosheid. Wat is die mens in zijn boosheid? 70 jaar. Je kunt het je toch niet voorstellen. Het gaat voorbij. Het leven. Als een damp. Als het gras. Als een nacht. Waak in een nacht. Als je wakker wordt. Dan lijkt het alsof je maar zo heel, heel kort geslapen hebt. Zo kort is het. Het is 70 jaar. Zo we zeer sterk zijn 80 jaar. En het uitnemendste van deze is moeite en verdriet. Maar dat kun je toch niet zien, dat kun je toch niet voor ogen houden. Dan kun je toch niks meer doen. Je moet dat toch bedekken. Maar het wordt hierin uitgesproken. Niet zomaar als een natuurkundig verschijnsel. Maar tegenover die heiligheid en heerlijkheid en majesteit van God. Daaruit blijkt onze broosheid. Daaruit blijkt dat het mooiste van ons nog is. Moeite en verdriet. Wat is het mooiste en hoogste wat we hebben gezien in verband hiermee? Dan zouden we zeggen, hiermee is het kwalitatieve verschil van goddelijkheid en menselijkheid uitgesproken. Maar de psalm gaat verder. Israël spreekt vanuit een concrete situatie. Concrete situatie in de ballingschap. Waarom zijn we in ballingschap? Waarom zijn we een aanfluiting voor alle mensen? Waarom lijden wij zo? Waarom zijn we van alles verdreven? Waarom is de tempel verwoest? Waarom kunnen we onze God niet meer aanroepen in zijn heilige tempel? Dat is die grote smart. Waarom worden we vervolgd van dag tot dag? En dan is het duidelijk het antwoord. Gij stelt onze verborgen zonde in de helderheid, in het licht van uw aangezicht. We hebben gezondigd. Wij vergaan. Door uw toorn, door uw grimmigheid, worden wij verschrikt. Daar heeft u het, gemeente. En dan kun je zeggen, dat Godsbeeld ligt me niet. Voelt u wat een belachelijkheid als iemand zegt, dit Godsbeeld ligt mij niet. Alsof God zich laat maken door menselijke beelden. En door menselijke voorkeur. Hoe durft iemand zo'n ongegeneerdheid te uiten? En we doen het toch allemaal op zijn tijd. Toorn God. Hier is niet alleen een kwalitatief verschil van goddelijkheid en menselijkheid. Die notie hebben alle volkeren nog wel. Maar om te zeggen wat Israël heeft durven beleiden. Wij zijn in ballingschap. Tempel is verwoest, nadat hij eerst door God verlaten was, omdat wij gezondigd hebben. Die toorn is over ons. En wat is nu wijsheid? Wat is de diepste wijsheid van het menselijk hart? Wij streven naar wijsheid en naar inzicht en naar wetenschap. En wat is nu de menselijke, de hoogste wijsheid die mens is toevertrouwd? Dat is dat wij inzicht krijgen op de wijze waarop God te vrezen is, dat wij onze dagen zo tellen dat wij zijn toorn herkennen, zijn toorn op ons. En dan zeggen, wat is dat voor een God, toorn? Dat is een ouderwets godbeeld, ik zeg het nog eens, maar voelt u het niet, dat God toornt op zijn volk. Dat betekent dat hij het volk oneindig hoog stelt en verheft. Als God niet meer toornt, Je toont niet op iemand of iets die er helemaal niet aan toe is wat je vraagt. Als er toorn is, dan betekent dat dat God van zijn volk en van mensen waar hij op toornt iets verwacht. Verwacht dat ze zullen zijn, zullen leven zoals hij ze bedoeld heeft. En wat is er? Wat zou het verschrikkelijk zijn als er een God was, als Israël een God had, als de gemeente een God had die niet toornde? Dat zou hooguit kunnen zijn een God van een satire, die een beminnelijke spot had over die aardwurmen, die mensen. Talrijk als de aardvloog zijn ze. En de ene gaat en de ander kan verdwijnen. Ach, als er een God was die niet toornde, dan zou hij een God van satire zijn. Van een hoge spot over die wezens die toch niets waard zijn. Maar gemeente, voelt u het? Wat een eer het is. Wat een verheffing het is. Als God op mensen toornt. En daarom is Israël het uitverkoren volk bij uitnemendheid. Want God heeft op geen ander volk zo getoornd als op Israël. En volkeren waar God niet op toornt, die stelt hij blijkbaar lager dan Israël. Daar ben ik soms wel eens een beetje bang voor, in verband met de gemeente en ook met ons eigen leven. Wij rekenen niet meer met toorn. En dat komt omdat we zo vulgair zijn in ons geestelijk leven, dat we niet meer herkennen dat toorn keerzijde is van goddelijke liefde. Dat weet Israël in de ballingschap. Dat is het geheim van de man Mozes, die vreselijke toorn. Dat is de omgekeerde liefde. Maar het is zo vreselijk. Het gaat door, het kan even gezien worden. En de profeten, oh, ik heb er ook zo moeite mee. Als ik die profeten lees, u toch ook, dat je zegt, eindeloos, het ene hoofdstuk naar het andere. Toorn en oordeel wordt maar aangezegd. En er zijn er nog mensen die zeggen, ja, dat Israël zal wel zwaar gezondigd hebben. En dan komt daar voor mij steeds weer dat ik denk, oh, wij vallen dus niet onder die toorn. Wij worden dus blijkbaar niet zo hoog gesteld. Goed, maar die hoofdstukken gaan maar door. Toorn, de hele Bijbel is voor een groot deel een uiting van toorn. En men kan zich voorstellen dat het dus zwaar wordt. U weet wat de Jood zei in een vertwijfeld ogenblik, in de vorm van een geestigheid die het meest rauw kan zijn. Ik zou wel wensen dat God eens een tijd een ander volk zo hoog stelde en uitverkoren had. Het is in te denken, even door, het gaat mij door. En dan loopt die psalm uit op die kreet, op die vraag. Hoe lang nog, Heer, hoe lang nog dat lijden? En een mens, die werkelijk mens is geworden, en die heeft leren vragen. Mens neemt die roep over, hoe lang nog? Hoe lang nog dat lijden van de wereld? Hoe lang nog dat lijden van het volk? Hoe lang nog het lijden van het schepsel? Die vraag staat er. Hoe lang nog? Is er verandering mogelijk? Kan Israël iets doen? Kunnen mensen iets doen? En dan komt er die kreet waar we enige jaren geleden over gesproken hebben met elkaar. Er wordt in de Bijbel gesproken over de bekering van de mens. Bekering, Hebreeuwse teshuwah, dat betekent eigenlijk letterlijk omkeer. Er zijn tijden waarin mensen zich kunnen omkeren. Dat is naar God toekeren, maar het kan zo zijn, gemeente, dat die omkeer niet meer plaatsvindt. En dan heeft de Bijbel een grandioze andere mogelijkheid gesteld. En het komt op in dat gebed van Mozes: als wij ons niet meer kunnen bekeren, o God, doe gij het dan. Keer weder het berouwen u over uw knechten. Niet alleen een mens kan zich bekeren, ook God kan zich bekeren. En als dat uitgesproken is, gemeente, dan naderen we tot onze tekst. En dan komen we bij het grote keerpunt van psalm. Dan is het: verzadig ons, doe ons verheugen in de morgenstond. En dan volgt ons eigenlijke tekstwoord: verblijd ons naar de dagen waarin gij ons verdrukt hebt, naar de jaren waarin wij de rampen hebben gezien. Verblijd ons in diezelfde mate. En dan staan we voor iets heel vreemds. Wat is de reden, broeders en zusters? En dit is alles inleiding. Maar daardoor kan, als we tot het doel zijn gekomen, kunnen we kort zijn. De vraag die er opkomt is: waarom die symmetrie? Waarom die overeenkomst van die dagen waarin wij geleden hebben en die jaren waarin wij de rampen hebben gezien met het heil? Wat is dat, een vreemd gebed? Hier vraagt het volk van Israël om zoveel vreugde te krijgen, precies zoveel vreugde als dat het dagen en jaren van lijden heeft gehad. Dat is toch op zichzelf heel vreemd. Wat is dat voor een wonderlijke gedachte, dat het precies gelijk moet zijn? Dat is op zichzelf een raadsel en je kunt daar gemakkelijk overheen lezen. Moet u even weten, het diepste geheim van wat Israël ervaren heeft in de ballingschap. En dat is ook het grote probleem wat bijvoorbeeld aangesneden wordt in het boek Job. Er wordt veel over het boek Job gesproken als het boek van het lijden en de rechtvaardiging Gods. Maar ik dacht dat er één verklaring is. Job, dat is Israël. En Israël lijdt omdat het gaat om een weddenschap tussen de Heere en de Satan. Is er één op aarde, is er een volk die God dient zonder bijbedoelingen, zonder er zelf beter van te worden? En God zet zijn hele reputatie en alles in dat ene, mijn knecht Job, Israël. En Job, Israël, weet niet waarom die lijdt. Het gaat om die weddenschap. De vrienden vertellen dat het om zonde is. Natuurlijk, Job geeft ook uiteindelijk wel toe dat hij gezondigd heeft. Maar dat is het diepste wezen van het geheel niet. De vraag is: waarom lijdt Israël? Is het alleen straf? Straf voor wat het gedaan heeft? Ja, dat is de eerste verklaring ervan. Maar dan gaan we een stap verder. En dat gaat Israël in de ballingschap zien. Er is een verband tussen een hoeveelheid lijden en tussen vreugde. Er is een verband tussen het lijden en tussen de verlossing. Het lijden werd eerst opgevat als straf. En het lijden komt voort uit de toorn Gods. Maar is het de toorn Gods over de persoonlijke zonde, over de zonde van Israël zelf? Dat is het ook. Maar het is meer. En nu komen we tot de vraag: waarom is er nu een gelijke hoeveelheid lijden als dat er vreugde is. Dat wil zeggen, er moet evenveel lijden zijn als dat er verlossing is. Ja, dat is eigenlijk het grote probleem waar je allemaal op stuit. De ene vraag, een roman van Dostojevski komt het voor. Er is tegen een klein jongetje zijn wilde honden opgehitst. En het ventje is door die honden vermoord en niemand heeft er wat aan gedaan. En is de vraag, weegt nu de hele wereld verlossing en de toekomst en de hemel op tegen dat ene lijden? Dat is de vraag. Heeft het daarmee te maken? En hier wordt gesteld dat er een evenwicht is. Begrijpt u, gemeente? Ben u zo ver ingeleid dat u weet waarom dit gaat? Wij raken hier het diepste probleem van de Bijbel. Dat is het probleem van de verzoening. De verzoening, daarin wordt gesteld dat de hoeveelheid vreugde en verlossing die er zal zijn, precies zo groot is als de hoeveelheid lijden. Dat heeft Israël leren zien, dat het daarvoor dienstbaar is in de wereld om dat te doen. En degene uit de christenheid, uit de gemeente van de Heer Jezus, daar zijn ook uitverkorenen geweest die geleden hebben en weten dat ze niet in de eerste plaats geleden hebben voor zichzelf, maar om de toorn Gods over anderen, om die te verzoenen. En nu ziet u het verschrikkelijk dilemma. Dit is er, het moet gelijk zijn. Ik begrijp het niet waarom, maar het wordt hier gesteld. Een hoeveelheid lijden staat tegen een hoeveelheid verlossing. En de verlossing moet oneindig zijn. Daar moet tegenover staan een oneindig lijden. En Israël is een beperkt volk. Het zijn mensen, broze mensen. En de heiligen uit de gemeente, dat wil zeggen de bijzonder uitverkorenen, dat kan een oud vrouwtje op een dakkamertje zijn. Die moeten het dragen, die moeten de overblijfselen van de verdrukking van Christus in hun vlees dragen. Want dat is het. En dan ziet u dat die psalm op een grandioze wijze eindigt. Bevestig gij het werk onze handen. Israël kan het toch niet. En de heiligen, de uitverkorenen, die bijzonder lijden uit de gemeente, ze nemen het op zich en het gaat door. Maar ze kunnen het toch niet. Ze beginnen eraan. En ze lijden ervoor. Maar bevestig gij het werk onze handen. Richt het op. Dat is de bede om de Messias, om de Heer Jezus, die wat eindig is ingezet in Israël in Leiden, die dat eindige vervolmaakt in een oneindig lijden, dat een oneindige zaligheid en heerlijkheid wil geven. Gemeente, ik heb er wat over staan stamelen over deze dingen, maar het gaat er in die psalm om dat Israël het gaat zien en smeekt bij dat keerpunt: keer weder, Heere, het berouwen u over uw knechten. En dan, wanneer gebeurt dat nu eigenlijk, die grote omwending, dat het lijden gezien wordt als een plaatsvervangend, verzoenend lijden, dat eindig is, maar dat oneindig volmaakt wordt in de Messias. Hoe kan Israël dat zien? Dat volgt in het tweede deel van ons tekst. En daar staat: doe ons zien, o God, uw werk, wat gewerkt. Wij zien een raadsel van lijden, maar geef ons een inzicht. Doe ons zien wat gij werkt. Doe ons zien hoe dat lijden uw werk is om de wereld te verlossen. Hoe ons lijden, het lijden van Israël, dat volmaakt wordt door zijn koning Messias, uw werk is om de wereld te verlossen. O, geef ons een inzicht in uw werk. Doe zien dat we niet meer lijden uit straf, dat uw toorn over ons gaat, maar dat uw toorn gedragen wordt om de verlossing tot stand te brengen. Doe ons zien dat ons lijden niet meer een ondergaan is, maar een handelen. En daarin kun je het kenmerk zien van een uitverkorene die lijdt en een niet-uitverkorene. Een niet-uitverkorene lijdt passief. Een uitverkorene lijdt actief. Het lijden wordt dan handelen. En dat heeft Israël gezien als het lijden. Dat is het grote, dat het niet neer te trappen is geweest. Dat het de grootste vernederingen heeft verdragen. En dat het altijd groot van geest is gebleven. Zo dat het eenvoudig niet te vernederen was. Zo sterk te zijn dat het de grootste vernederingen aankon. Zonder dat het erdoor verpletterd werd. Dat is ook het grote wat we in de koning van Israël zien. Golgotha's kruis in de uiterste bespotting. Dat is het grote, dat is lijden, dat handelen is geworden. En dan wordt er gesproken nog dat die glans komt over de kinderen. Dat eens die glans, en er wordt een woord gebruikt hier, dat ook gebruikt wordt voor de oprichting van de tempel. Voor het herstel van het Jeruzalem, van het vernieuwde Jeruzalem. O gemeente des Heren, dat zijn de grote dingen waar wij op deze oudejaarsavond van mogen spreken. En nu, in het kort, het laatste, wat doen wij daarmee? Ach, ik hoef daar niet veel over te zeggen. We hebben gesproken van het lijden. We hebben gesproken van de toorn Gods. En we hebben gezien het oneindig mysterie. Dat het lijden dienstbaar wordt gemaakt aan de verzoening. We worden geleid, of als we dat gelijke zien van de dagen van het lijden en de dagen van de blijdschap, dat het aan elkaar gelijk is. Daarmee zijn we ingeleid in het geheimenis van de verzoening. Als wij dat zien, gemeente, dan kunnen wij het leven weer aan. Ook als het moeilijkheden geeft. Ook als er lijden is. Want dan kunnen we zien dat het ook deel kan zijn van het grote lijden van de Heer Jezus. En dan kunnen we zien dat Hij vervolmaakt, opricht het werk onze handen. Gemeente des Heren, we staan voor een nieuw jaar. En er is ons in deze psalm een uitgangspunt gegeven, waardoor we weer kunnen leven. Waardoor wij weten dat wij niet alleen zijn, rationeel, met ons verstand, nog met ons gevoel kunnen we doorgronden. Maar dit kunnen we zien. Er is een God die toornt. Er is een God die lief heeft. En die mensen, een volk, en uit de volkeren zijn er velen aan toegevoegd uit de gemeente, die het uitverkoren heeft. Ja, om te lijden met de Messias, maar dat ook de vreugde ontvangt en de vreugde zal schenken. daaruit kunnen we leven. Als we dat zien, dan hebben we leren leven en dan weten wij dat we ook in het komende jaar niet alleen gelaten zullen worden. We weten dat er genoeg gedaan is om de eeuwige heerlijkheid in vervulling te doen gaan. En dan weten wij ook dat het povere en het kleine dat wij oprichten en dat schijnt overspoeld te worden door het lot niet gedoemd is om onder te gaan, maar het wordt opgericht door God zelf in ons Heer Jezus. Lof zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 89, het zevende vers, Psalm 89, vers 7. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.